Als de zomertijd begint en het buiten zo lekker zonnetje schijnt, dan wordt de loop altijd wat minder naar de bijbellezingen. Daarom schrijven we er ook maar uit in de zomermaanden, want u moet straks allemaal in de tuin gaan werken en zo. Mijn vrouw is vandaag ook al heel actief bezig geweest. Ik heb daar geen gave voor. De zesde jaar, daar heb je best, maar je wil niet. Nou ja, heeft ze misschien wel. Wat weet jij nou van mijn vrouw af, man? Goed. Krijgen we allemaal op het bandje er gratis bij, al die onzin. Maar dan komen we hele serieuze vragen, dat is heel belangrijk. Ik ben het met u eens, zegt deze vragensteller, dat we in de kerk God moeten loven en prijzen. Nou, dat moeten. Dat... Ik was pas, ik geloof dat ik het de vorige keer vertelde, ik was pas in Jeruzalem. En bij de klaagmuur, en daar was een jonge Joods, ja, misschien heb ik het vorige keer ook wel verteld, maar ik vond het zo leuk dat hij me aansprak. En hij zei, bent u Joods? Ik zei, nee, maar ik hou wel van de God van Israël. Toen keek hij me even zo aan en hij zei, ja, voor u is het vrijwillig om hem te dienen, voor ons is het verplichting. Leuk, hè? Hij gaf me zo een schot voor open door. Hij gaf de voorzet en ik kon hem er wel intrappen. Want ja, als het verplichting is, dan hoeft het eigenlijk niet, hè? Het moet vrijwillig zijn. Natuurlijk, er is een gebod om God lief te hebben. Maar als dat niet tegelijkertijd vrijwillig gebeurt, wat heb je eraan of iemand jou gedwongen lief heeft? En aan de andere kant kun je zeggen dat het bij ons vrijwillig is, dat het bij ons niet verplicht is. Alsof het een soort eigen keuze is, of we die God willen dienen, ja of nee. Nou, is leuk om zo'n gesprek te krijgen. Maar nou de vraag, hè? God moet loven en prijzen en dan... Maar we gaan er toch ook een om geestelijk gevoed te worden. Ja, natuurlijk doen we dat ook. En dat is ook heerlijk. Maar trouwens, alleen al het feit dat je daarheen gaat om God te loven en te prijzen, dat is op zichzelf al zo fijn, dat je daar al een zegen van ontvangt. Dat is natuurlijk al geweldig. Je kunt niet eens bij elkaar komen om God te dienen zonder daar zelf een zegen van te ontvangen. Maar als je geestelijk gevoed wordt, dan nog blijft staan dat de vraag is, maar waarvoor is dat dan belangrijk? Dat is natuurlijk de vraag om over na te denken. Waarom is het belangrijk dat u geestelijk gevoed wordt? Is dat omdat het zo fijn is voor uzelf? Of is het omdat als u geestelijk gevoed wordt, God daar uiteindelijk ook weer van mee profiteert, als ik dat even zo wat heel menselijk mag zeggen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus natuurlijk is het belangrijk dat u daar gevoed wordt. Maar dat gevoed worden is van belang opdat wij ook door de week weer des te toegewijdere christenen mogen zijn. Dus uiteindelijk is het aan de ene kant altijd ons zegen. Als je God prijst, heb je daar zelf zegen van. En als wij gevoed worden, heeft God daar ook weer voordeel van, als ik het menselijk maar uitdrukken wat ons betreft. Maar zeker, natuurlijk is het heerlijk om daar ook te ontvangen. Wij gaan daar naartoe als het goed is om wat te brengen. En het is goed om dat te onthouden. Want het is eredienst, maar het is ook heerlijk dat we daar mogen ontvangen. Maar wij ontvangen opdat wij weer des te beter hem iets kunnen brengen. En in die zin blijft dat dus toch wel staan. Dat het eerste is waar het om gaat. U zei dat de christenreis, dus van John Bunyan, allegorisch over te zetten is. Nou, het is niet allegorisch over te zetten, het is een allegorie. Hoe zit dat met de zondelast die hem drukte, ter neerdrukte. Deze zondelast heb ik niet zo zwaar ervaren. Maar juist nadat ik de Heer Jezus in beginsel heb leren kennen, zie ik meer en meer hoe weinig ik op hem lijk, in mijn eigen leven leid en wil sturen. Hoe zit dit? Kijk, het mooie van zo'n christenreis is dat er een heleboel herkenning in zit. Maar het gevaarlijke is dat mensen denken dat het zo moet gaan en als het zo niet gaat, dan gaat het niet goed met je. Het gevaarlijke is dat het een norm wordt als het niet zo stap voor stap allemaal met jou gegaan is, dan deugt er iets niet met je. Ik zeg dat ook wel eens van mensen, vooral mensen die zelf geen geloofszekerheid hebben en die graag bekeringsverhalen lezen. In bepaalde kringen is daar een hele markt voor, bekeringsverhalen. En er zit ook iets gevaarlijks in. Ik zeg altijd, nou goed, lees ze dan maar. En als je ze uit hebt, dan moet je tegen jezelf zeggen, zo zal het in mijn leven in elk geval niet gaan. Dus je moet ze niet lezen met de gedachte, oh, dus zo moet het gaan en met mij gaat het helemaal niet zo. Nee, dat gaat helemaal niet zoals het met u, zoals het in dat boekje staat. God gaat met elk mens zijn eigen weg. En het gevaar van die boekjes is dat mensen denken, het moet zo gaan als het daar staat. Dan wordt het een norm. Zo moet een mens bekeerd worden. Nou, er zijn in alle bekeringen overeenkomstige elementen. Maar elke levensloop van een mens is anders. Dus welk mens zou nou zeggen dat, zoals het in de Christenreis beschreven staat, dat het zo ook letterlijk in zijn leven gegaan is. En zo is het met die zondelast ook. Ik durf rustig te zeggen, op het moment dat je tot bekering komt, is het eigenlijk nog veel te vroeg om die zondelast als zo'n geweldige last te ervaren als dat gebeurt in het verhaal. Want je bent op dat moment net niets anders dan een huilend babytje. Wat weet je nou? Je bent tot God gekomen met belijdenis van je zonde, maar zelfs daarvan, van die zondelast, heb je nog maar heel weinig idee. Dat kan niet. Echte kennis van zonde komt niet voor die tijd. Dat is het probleem met veel mensen die denken, ik ben vast niet bekeerd, want ik heb nog lang niet genoeg zondekennis. Maar het is net andersom. Om echte zonde te leren peilen in wat de zonde in wezen is, daar heb je een heel christenleven voor nodig. Pas als je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je wederom geboren bent, dan ga je door Gods geest geleidelijk God beter leren kennen. Maar je gaat ook jezelf beter leren kennen. Aan het begin van de institutie, op een van de eerste bladzijden, schrijft Calvijn ongeveer deze woorden, dat godskennis en zondekennis hand in hand gaan. Of zelfkennis moet ik zeggen, godskennis en zelfkennis. Maar zelfkennis houdt ook in dat je leert peilen wat zonde werkelijk is, wat het menselijk hart werkelijk is, je eigen hart. Arglistig is het hart meer dan enig ding. Ja, boos is het. Wie zal het kennen? Nou, in ieder geval niet de pas bekeerde. Die staat hoogstens aan het begin van het leren kennen van God, maar ook aan het begin van het leren kennen van zijn eigen hart. Dus als mensen zouden wachten, zoals het verhaal dat misschien wel suggereert, dat ze eerst die zonden in hun leven als een geweldige last gaan ervaren, dan vrezen ze dat ze heel lang kunnen wachten. Maar het is waar, ik weet dat er ook mensen zijn die dat zo beleven, die zeggen, ja, ik kan vast nog geen kind van God zijn, want ik heb vast nog niet berouw genoeg gehad. Nou, als het daarvan afhangt, dan kun je afvragen of er één mens ooit in de hemel zal komen. Want wie kan u zeggen dat hij voldoende berouw heeft gehad voor zijn zonde? Dan moet je de zonde leren peilen zoals alleen God dat uiteindelijk zelf kan. Dus neem dat boek niet als norm van zo moet mijn leven gaan. Dat geeft een aantal wezenlijke elementen weer van het christenleven. En dan nog natuurlijk volgens de menselijke fantasie uitgebeeld. Dat is niet de Bijbel. Hoewel het wel een van de meest verkochte boeken naast de Bijbel is. Misschien wel een van de top 5 uit de hele kerkgeschiedenis. Met Thomas à Kempis, de navolging van Christus en zo. Het hoort geloof ik bij de top 5, die twee boeken. Misschien nog een paar die ik nog niet weet. Maar denk niet, het moet zo gaan. Het is geen norm. De schrift laat zien, als een mens berouw heeft over dat weinige zonde die hij gezien heeft, dan is een zucht van echt berouw naar God toe al voldoende om het hart van zo'n mens te veranderen door Gods geest. Zonder besef leer je pas kennen na je bekering en niet ten volle voor de bekering. Is de wijngaard dan niet de wereldomvattende bruidsgemeente, gesticht op Pinksteren circa 2000 jaar geleden en niet zozeer de kerk of gemeente waarvan wij lid zijn? Ja, ik zou zeggen ja en nee. Als het gaat om Gods volk op aarde nu, in deze tijd, afgezien van Israël, dan denken we in de eerste plaats aan Gods kerk op aarde. En dat is, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, de vergadering van alle ware christgelovigen, wereldwijd tot aan de einden der aarde. Alleen in de toepassing van de gelijkenis kan ik er dan niet zo goed mee uit de voeten. Want wat moet ik eronder verstaan? Dat God die wijngaard zou wegnemen en weer een andere zou geven. Welke andere zijn er nog overgebleven? Maar je kunt het wel individueel toepassen. Je kunt het toepassen op de kerkelijke richting waartoe je behoort. Of je kunt het toepassen op de plaatselijke gemeente waartoe je behoort. Je kunt niet zeggen van de wereldwijde kerk, als het geheel van alle ware gelovigen, dat God van die kerk de fakkel zal wegnemen. Maar je kunt wel zeggen van jouw plaatselijke gemeente, dat het daarmee heel verkeerd kan gaan. En dat het heel goed mogelijk is dat met zo'n plaatselijke gemeente, maar je kunt ook zeggen van een bepaalde geloofsgemeenschap, een bepaalde denominatie, dat daarvan hetzelfde gezegd kan worden als wat er staat in Openbaring 2 van de gemeente in Efeze. De kandelaar zal van u worden weggenomen. Nou, dat kun je dus niet zeggen van de kerk als geheel. Bovendien, het is heel moeilijk om je verantwoordelijk te voelen voor de kerk als geheel. Maar ik moet mij verantwoordelijk voelen. Zelfs nog niet eens voor de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor. Die ook nog eens een keer wereldwijd gevonden wordt. Wat moet ik met dat begrip verantwoordelijkheid? Maar ik heb wel verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeenschap waar ik deel van uitmaak. Een plaatselijke gemeente, waar ik ook nog eens oudste ben. En dus extra verantwoordelijkheid. Maar elk gemeentelid heeft daar ook verantwoordelijkheid. Met andere woorden, als het gaat om verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeenschap, niet alleen voor je eigen leven, maar ook collectief, dan kan dat altijd alleen maar op de plaatselijke gemeente betrekking hebben. Daar moet je het samen zien waar te maken, namelijk dat beantwoorden aan het doel waarvoor God gemeenten gegeven heeft. En zo zie je dat ook in het Nieuwe Testament. Daar worden individuele gemeenten aangesproken, in Korinthe, in Thessalonica, in Efes, in Colosse of waar het ook is. Samen moeten ze plaatselijk waarmaken wat natuurlijk voor de hele gemeente geldt. Daar hebt u gelijk aan wat de vraag betreft. Maar je moet dat plaatselijk realiseren en dat kan plaatselijk ook grandioos mislukken. Zo goed als God uiteindelijk die reine bruidsgemeente zal hebben, de Heer Jezus zal haar hebben aan het einde, zo kan plaatselijk van die reinheid van die bruidsgemeente niets overblijven. En dat is heel erg. En dan geldt dat de kandelaar kan worden weggenomen. En in die zin kun je dus, wat de toepassing betreft, moet je dat en kun je dat ook alleen maar toepassen op de plaatselijke gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Zo'n invulling, CQ, het doel van de eredienst zoals u schetst, God eer en lof en aanbidding brengen, niet alleen als individu, maar ook als gemeente. Hoe moeten we dat rijmen en waarmaken als we het gebod van de zondag loslaten? We niet meer allen op dezelfde dag kunnen samenkomen om de goede druiven voor te brengen. De een werkt op zondag en is op woensdag vrij enzovoort. Is dat gebod niet zo logisch dat deze niet werd uitgediept of verhaald in het Nieuwe Testament? Die laatste opmerking maakte net al een voorschot op mijn antwoord. Want om u de waarheid te zeggen, er is natuurlijk geen zondagsgebod in het Nieuwe Testament. Het spijt me verschrikkelijk, maar we moeten toch ook eens een keer durven zeggen. Er is geen gebod om de zondag als verplichte rustdag in ere te houden. Ik heb daar wel eens eerder over gesproken. Je kunt, als u dat meent te moeten doen, het sabbatsgebod overhevelen op de zondag. Maar zoals het hier staat, het gebod van de zondag, daar is een hele discussie over te voeren, maar ik heb zo'n gebod nog nergens gevonden. Ik heb zelfs nog nooit gevonden dat het sabbatsgebod uitdrukkelijk op de christengemeente, op de christenen wordt toegepast in het Nieuwe Testament. Maar er is iets veel belangrijkers, want anders gaan we hier een debat krijgen, terwijl we het zo fijn met elkaar gehad hebben, 7 avonden lang, en dan nou het eind nog eens een keer een debat over de zondag, dat doen we natuurlijk niet. Maar veel belangrijker is, ik heb het helemaal niet over de zondag gehad. Waarom zou de gemeente, als die ene persoon op woensdag kan, waarom zou die niet op woensdag samenkomen? Is er maar 1 dag in de week waarop je als gemeente de Heere groot mag maken? Ik weet in andere landen dat er gemeenten zijn waar ze elke avond met elkaar komen. En er is geen enkele dag die beter geschikt is. Ze zijn allemaal even geschikt om samen te komen. En als u een nieuwe gemeente zou besluiten, natuurlijk de zondag heeft daarbij een streepje voor. Niet als verplichte rustdag, maar wel als dag van aanbidding. Dat staat buiten kijf, anders denkt u, waar is die man nou helemaal mee bezig? Die heeft wel een streepje voor, maar het mag ook op maandag, op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag. Er zijn in dat opzicht geen geboden of wetten en zeker geen beperkingen. Dus ik heb het niet over de zondag gehad, ik heb het gehad over de verplichting van wat als gemeente zijn. En daar komt nog iets bij. Ik denk dat we veel te veel uit een cultuur komen waarin gemeente zijn zich beperkt tot de samenkomsten van de gemeente. Er is gelukkig een tendens om dat te veranderen. Ik kan u hartelijk het boek aanbevelen van Wolfgang Simson, dat pas uitgekomen is, Huizen die de wereld veranderen. Een pleidooi voor de huisgemeente. Een huisgemeente is gemeente 7 dagen in de week. Als het gaat om zorg te besteden voor elkaar, als het gaat om aandacht te geven, samen op te trekken als gemeente. Ik hoor zelf tot zo'n huiskring en die huiskring, daar krijg ik bijna elke dag mail van. Want dat is een hele actieve huiskring en die probeert 7 dagen in de week huiskring te zijn. En we komen door de week ook bij elkaar. Zondags vinden we het heerlijk om met alle huiskringen samen 1 gemeente te vormen. Maar door de week zijn we in de eerste plaats lid van onze eigen huiskring. En dat maakt niet uit, er is geen beperking voor. Je mag op elke dag van de week samen gemeenschap zijn, samen God groot maken. Dus wat dat betreft geef ik u geen voet, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de opdracht die we als gemeente hebben, is niet gekoppeld of gebonden aan de zondag. Het mag ook op elke dag van de week. En over die Sabbat en die zondag gaan we het nog wel eens hebben. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Had ik het hier niet over? Ik kom op zoveel plaatsen. Hadden we het hier ervoor? Zie je wel. Toen heb ik u nog laten stemmen. Oh, nou begint u er alweer over. Ik heb het zo goed uitgelegd. Oh, maar u was er niet bij ervoor. Wat zeg je? Het zesde bandje. Daar kunt u volledige stemming vinden. Ja, zeg, jullie moeten me gewoon eerder interrumperen. Van dat hebben we allemaal al verteld en zo. De laatste vraag. Wie zijn wij? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Wie zijn wij? Leuk, hè, om zo'n vraag te beginnen. Wie zijn wij? Tot welke groep in de Bijbel genoemd behoren wij? Bijvoorbeeld, geestelijk Israël. De grote schare die niemand tellen kan. De 144.000. Nou ben ik zo ondeugend om mij te verbeelden dat deze vraag exact hetzelfde handschrift is. En deze vraag vertelt, wij zijn de wereldomvattende bruidsgemeente gesticht op Pinksteren. Dat gebeurt niet zo vaak, dat iemand twee vragen indient en dat hij op het ene blaadje zijn eigen vraag van het andere blaadje beantwoordt. Want wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Ik heb net gezegd, we gaan het niet over de zondag hebben en we gaan het ook niet hebben over de vraag of de gemeente het geestelijk Israël is. Want dan zouden we ook weer met heftige ruzie uiteen kunnen gaan. U weet, Nederlanders maken nergens zo graag ruzie over als over theologische vraagstukken. Wij zijn een volk van schoolmeesters en dominees. En in zekere zin ben ik allebei, als u me goed wil begrijpen. En dus, wat zei u? Oh, wat bent u dan? Dominee of schoolmeester? Gewoon huisvrouw, ja, maar die zijn het gevaarlijkste. Die moet je helemaal in de gaten. Want achter elke dominee, mevrouw, nee, dat wil ik nou even serieus zeggen. Achter elke dominee en schoolmeester in dit land staat zo'n gewone huisvrouw. En als je soms luistert hoe die dominees en schoolmeesters elkaar debatteren, dan hoor je achter hen al die huisvrouwen. Goed. Nee, ik denk dat u het zelf al, vragensteller, op het andere plaatje het mooi hebt gezegd. Wij zijn de bruidsgemeente, zoals u het zo mooi geformuleerd. U hebt er ook nog bij gezegd, gesticht op Pinksterdag. Dat is ook al een hele duidelijke keuze, want dat zouden heel veel christenen niet met u eens zijn. Die geloven dat de kerk begonnen is bij Adam. Maar u zegt, en ik denk terecht, gesticht op de Pinksterdag, Handelingen 2. Maar dat zijn allemaal eigenlijk weerstellige zaken die het functioneren van ons als gemeente niet in de eerste plaats raken. Dat zijn op zichzelf allemaal belangrijke vragen. En het is een deel van mijn beroepswerkzaamheden om daar heerlijk over te debatteren. Maar je kunt achter dat soort vragen waar mensen zo graag over debatteerden, de eigenlijke wezenlijke zaken helemaal wegdrukken. Dan krijg je die heftige discussies over de zondag. En dan krijg je die heftige discussies over het geestelijk Israël. En die heftige discussies of wij nou die 144.000 zijn of die grote schade. Maar wat we als gemeenschap in werkelijkheid voor God zijn, heel praktisch, dat blijft daarbij dan helemaal buitenschot. Dat is het grootste nadeel. Het allergevaarlijkste is, en dat hebben we natuurlijk ook in ons volksleven, want we maken daar wel een grapje over, maar we hebben dat natuurlijk ook beleefd, hoe ons volk, om te beginnen bij 12-jarig bestand, hoe ons volk over theologische zaken bereid was elkaar bijna letterlijk de hersenen in te slaan. En dat is het grote gevaar daarvan. Nou, wij beginnen de volgende keer, DV, als we in september weer beginnen, meteen maar met het heikele thema, de uitverkiezing. Dan beginnen we meteen met een zware discussie, maar niet om daarover theoretisch elkaar daarmee lastig te vallen. Maar heel bewust te praten over de praktische betekenis van wat dat is. Want heel veel christenen, daar heb ik een klein voorschotje gedaan, die zijn heel erg druk bezig met de vraag, of ze weten nog niet eens of ze christenen zijn, met de vraag of ze nou uitverkoren zijn, ja of nee. Maar als je ze vraagt, waartoe ben je dan uitverkoren? Dan staan ze even met de mond vol tanden, want daar hebben ze nog niet over nagedacht. Alleen maar over de vraag of ze uitverkoren zijn. Terwijl die vraag waartoe zoveel belangrijker is. Nou, ik vind eigenlijk dat daarmee de vragen afgewerkt zijn. We hebben nog 5 minuten voor die hele belangrijke mondelinge vraag die u al die tijd al had willen stellen. En u bent er nog niet toegekomen. Niet? Nou, dan niet. Dan hoop ik alvast voordat broeder Vaassen dat tegen u zegt. Wat zei je, 25 september, hè? Het is een lange zomer. Het komt een hele mooie, warme, hete zomer. En als het dan s'avonds lekker weer koel begint te worden en s'morgens ook zo die prikkelende herfstlucht er al is, dan gaan wij weer, als we nog hier mogen zijn, verder met hele fundamentele onderwerpen. De uitverkiezing voorop. En we komen dan allemaal weer hopelijk bij elkaar. En ik zou u zeggen, heel veel zegen, heel veel vreugde en wat mij betreft, tot ziens. En dan mag jij het van jouw kant ook nog een keer zeggen.